Nou, het nieuwe jaar is weer begonnen. Dus nou, heel veel mensen maken natuurlijk voornemens. Ik heb meestal niet zo'n voornemen, maar wel, want ja, weet je, met de gemeente, dat we daar mee door mogen blijven gaan. En het evangelie verkondigen natuurlijk. Maar toen dacht ik, nou, een voornemen, bijvoorbeeld het C-woord. Hè? Of het O-woord, Omicron, Omicron, Delta variant, al die dingen. Het C-woord, nou, dat het HJC-woord meer in onze mond mag zitten als het C-woord, ja? Heer Jezus Christus. Want ja, weet je, het is ongelooflijk hoe dat elke dag weer in de gesprekken terugkomt. Maar onze hoop is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En met Tom had ik het net toch ook al even over. Heel veel mensen ook doen het natuurlijk omdat ze zijn, ja, makkelijk, daar ben ik overal vanaf. Nou, daar kom je ook wel achter. Je bent er niet overal vanaf. Maar ook de angst die veel mensen hebben natuurlijk hiervoor. Ook al hebben ze een vaccin, hebben ze een booster en noem het allemaal maar op. Weet je hoe het zit? Het is de rust en de vrede heb je alleen maar als je de Heer Jezus Christus in je hart hebt. En dat je volgens zijn woord leeft, los van hoe de omstandigheden in de wereld zijn. Want het zijn omstandigheden kunnen heel goed zijn, ze kunnen ook heel slecht zijn. Maar wij laten de vrede in ons hart natuurlijk niet afhangen van de omstandigheden die om ons heen zijn. Hij geeft juist de mogelijkheid om daar juist aan te kunnen ontsnappen, de uitkomst geven. Dat je van binnen gesterkt wordt, dat je vrede in je hart hebt. En daarom ook is de oproep ook nu weer, ja, oké. Okay. Het is misschien allemaal zo leuk. Misschien vind je het allemaal wel onzin. Ik vind ook een heleboel dingen onzin die gebeuren in de wereld, in de regeringen. Maar het is een instelling van God. En we kunnen er heel vaak slecht over spreken. Ik heb ook mijn gedachten erover. Maar Paulus zegt, die was onder de keizer. Was ook niet zo'n lieve jongen. Ik bedoel, heb ik toch liever Rutte als Nero, hoor. Dat zal ik eerlijk zeggen. Dus dan kun je beter, hij zegt ook, bid voor die overheden. En dan krijg je rust in je hart. En laat je daar niet door beïnvloeden. Want wij stellen ons vertrouwen niet op de prinsen. We moeten wel gehoorzamen. Maar de Heer zegt al in de psalm, vertrouw ze niet. De instelling is van God ingegeven. Die ze bekleden, dat is een ander verhaal. Zometeen in de hemelen zijn wij dat. Gaan wij het bekleden daar. Is nu ook vijandig. Dat is onze strijd die we hebben. Onze strijd is niet tegen de overheden in het land. Onze strijd is tegen de overheden in de lucht. Ja? Nou, dat is mijn voornemen voor dit jaar in ieder geval, om daar zo in te gaan staan. Nou, dan gaan we weer verder met ons onderwerp, de dag van Christus, 2 Thessalonicenzen 2. Daar gaan we weer mee verder. Ik lees even de eerste twee versen. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastiglijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Ja, vader, wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, rondom het woord, want daar gaat het om, dat uw naam verheerlijkt wordt, en uw zoon uiteraard, die dit allemaal voor ons aan het kruis gedaan heeft, en dat we daar meer kennis van zullen hebben, door hier bij elkaar te zijn, te leren, en met elkaar over te praten, te overdenken, en zodat we weer gesterkt weer naar huis mogen worden, gaan, vader. Dat vraag ik voor ons allemaal, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, vorige keer hebben we ook al een aantal dingen over gezien. In hoofdstuk 2 vers 1 heeft hij over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. En in vers 2 de dag van Christus. En dan denk ik, ja, dat is, wat is dat allemaal? Daar hebben we een aantal dingen over gezien natuurlijk. De komst van de Heer Jezus Christus, de toevergadering. Nou, dat weten we, dat is als hij ons komt halen in de lucht. En dan hebben we het over de dag van Christus. En daar zegt hij van in vers 2, alsof die aanstaande waren, maar omdat ze dat dachten dat die aanstaande was, waren ze dus verschrikt en waren ze helemaal bewogen van verstand, wow, wat er gaat gebeuren. Dus daar zagen ze niet naar uit. Het is eigenlijk exact als in het Oude Testamentje leest, dat ik weet niet precies meer waar het stond, ik dacht Safanja, maar ik weet niet zeker meer. Maar weet degene die naar de dag des Heren uitzien, ja? Nou, dat is eigenlijk hier ook een beetje wat je leest. Hoe dat, daar zie je niet naar uit, absoluut niet. Terwijl, we hebben gezien over de dag van Christus, als het het lichaam van Christus betreft, zien we dat er bij Paulus 7 keer staan, de dag van Christus. Dat zie je alleen bij hem. En dan één keer zie je het hier staan, maar dan in een ander verband. Daar waar je verschrikt door wordt. De dag van Christus, met het lichaam van Christus, begint met de opstanding. Dan dat we worden weggenomen, de rechterstoel van Christus, waar de heiligen worden beoordeeld, hè, niet veroordeeld. En dan worden we ook aan Christus voorgesteld, dat is allemaal voor de rechterstoel van Christus. Dan aan de Vader van de heiligen worden wij voorgesteld. Daarna, dan worden we in de tweede hemel geïnstalleerd. En dan gaan wij regeren met alle heiligen in de hemelen over al die dingen in de hemelen, over de engelen. Dat is de dag van Christus. Maar dat is hier in vers 2 niet het geval. We gaan dat met elkaar bekijken. Dus als je spreekt over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en vorige keer al gezien, zijn dat twee, de toekomst van de Heer Jezus Christus, en onze toevergaande tot Hem, dus de komst van onze Heer Jezus Christus, dan heeft hij het over twee toevergaderingen. Ja? Dus dat is zijn komst voor de heiligen tussen de onheiligen uit. Ja? En dat is zowel in het profetisch programma als in het programma waarin wij leven. Ja? Vergaderen, dat is verzamelen tot jezelf. Ja? En ze in zijn koninkrijk te brengen. Nou, dat is zowel in het profetisch programma, genadeprogramma, als later met het profetisch programma. Dan gaat hij de gelovigen, de heiligen, gaat hij uit de ongelovigen, onrechtvaardigen halen. En die brengt hij in zijn koninkrijk. Nou, bij ons is dat in het koninkrijk in de hemel. Op aarde is dat in het koninkrijk waar Israël is. Ja? En dan gaat Christus daar regeren. En dat heeft allemaal met Efeze 1 vers 10 te maken. Laten we daar even heen gaan. Efeze 1 vers 10. Nou, dan zie je dus die twee plannen van God, zeg maar. Het is één plan, maar het zijn twee verschillende locaties, zou je kunnen zeggen. We hebben het over het universum, de wereld. Wat is de wereld? Is dat deze aardbol? Dat zou je kunnen zeggen. Dan kan ook de wereld, is alles. Ja, dat is het hemel en de aarde, het hele universum. En dat heeft God geschapen. In de beginning schiep God de hemel en de aarde. En Paulus zegt in vers 9, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Dus voordat Paulus dit opschreef, was het dus allemaal nog steeds verborgen. Dus in het hele profetisch programma voor Paulus lezen helemaal niets meer over. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan daarna zie je, en de aarde was woest en ledig. En dan gaat het voortdurend over de aarde. Niet dat de hemel niet belangrijk is. In het Oude Testament lezen ze over wat in de hemel is, waar wij over praten, waar wij de strijd tegen hebben, lees je in het Oude Testament vrijwel niets. Ja, dat daar met Daniel, dat daar een macht, een duivel daar is en zo, maar voor de rest eigenlijk helemaal niks. Het is Paulus vooral die het gaat openbaren. En dat zie je, met welke hij voorgenomen had in zichzelf, God, dat heeft hij aan ons bekendgemaakt. Eerst via de apostel Paulus, nu hier in zijn brieven. En het is voor iedereen, wil hij dat hij dat weet. Ja, helaas. Hoeveel weten het er? Want Satan zit ook niet stil. Ja, dat weten we. En die probeert dit juist verborgen te houden. Het is zijn ondergang, hè, dat God het verborgen hield. Dus daarom haat hij die verborgenheid. En nou wil hij het juist verborgen houden voor de mensen. Want doordat God het nu bekendgemaakt heeft, omdat hij het al die tijd stilgehouden heeft, is Satan met open ogen in de val getrapt. En heeft hij zijn eigen vonnis getekend door Christus aan het kruis te slaan. Nou, en wat is dat dan? Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom, even kijken hoor. Wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dus alles in de hemel en wat op de aarde is. Dus vanaf Genesis 1 vers 1 is dus niet alles meer in Christus. Hij is toch degene die alles geschapen heeft. Colossenzen. Ja, hij heeft alles geschapen. De hemel en de aarde. Maar het is dus niet meer in Christus. Het moet opnieuw weer vergaderd worden. Ja, wij worden ook vergaderd met de opname. En in het koninkrijk worden de gelovigen ook vergaderd om in het koninkrijk te gaan regeren. Maar we hebben hier dus een aards koninkrijk, wat op de aarde is, en een hemels koninkrijk. En dat is de boodschap. Ik ga mee naar Lucas 1. Lucas 1 vers 32. Als we over dat wat op aarde is, Wat is het dan precies? Nou, ik zei het net al, een koninkrijk. Lucas 1, vers 32. En dat is een eeuwig koninkrijk. En het is een aards koninkrijk vooral. Er zijn natuurlijk mensen die gaan dat allemaal vergeestelijken. Maar dat is helemaal niet nodig als je het woord en waard recht snijdt. Want dan weet je Efeze 1, vers 10, dan weet je gewoon, oh, er is dus een onzichtbaar koninkrijk wat in de hemel is. En er is ook een aards koninkrijk wat zichtbaar is. Maar waar ben ik nu mee bezig? Nou, wij zijn bezig met het hemelse koninkrijk. Maar met Israël, in Lucas 1 vers, dat gaat over Maria, die wordt bevrucht. Hè? Dat is aankondiging van de Heer Jezus, in vers 1, dat hij geboren wordt. In vers 31, en zie, Maria, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Nou, dan ben je de zoon van God. En God, de Heere, zal hem de troon zijns vaders David geven. Vandaar die stamboom van de Heer Jezus Christus, daarom zo belangrijk, ja? Dat moet wel de zoon van David zijn, fysieke afkomst. En dat weten wij, Matthäus 1, kan je dat zo lezen, dat geslachtsregister. En dan gaat hij die troon geven, maar waar zat David op zijn troon? In Jeruzalem, in Israël, op aarde. En daar kwam hij voor. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn, zie je, daar heb je de koning, in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. Dus hij zal, als hij komt, voor altijd de koning zijn. En het koninkrijk zal geen einde zijn. Dus die 1000 jaar, denk je, ja, dat is toch geen eeuwig koninkrijk? Nee, er is een kleine onderbreking. Het is de eerste 1000 jaar, waarin de, op woensdagavond behandeld, heb ik dat afgelopen woensdag nog behandeld, of donderdagavond. Dat is dus de zuivering van de heidenvolken. Wat ook aan het eind van de grote verdrukking gebeurt. Maar dan is het Israël gered volk, gaat de hele wereld, die dan allemaal nog geboren worden, en die allemaal nog gered moeten worden, daar gaat Israël uiteindelijk die opdracht vervullen om een zegen voor de wereld te zijn. En dan weten we aan het eind van die grote verdrukking, nou, dan eerst de antichrist, en dan krijg je de grote witte troon, Hero, en daarna, ja, dan zou je kunnen zeggen, dan gaat 1001 en verder, ja, dan is het 1000 jaar voorbij, en dan krijg je, dan gaat het weer verder, de eeuwigheid. Maar het staat hier ook, het zal geen einde zijn, dus dat koninkrijk op aarde, daar zal geen einde aan zijn. Dat is eeuwig. Er is geen einde aan. Dus met andere woorden, als je in het koninkrijk komt, dan heb je gewoon eeuwig leven. En zo denkt een Jood ook. Hij denkt aards. Hij denkt niet hemels. Tenminste, tot Paulus kwam. En nu zullen ze het misschien ook nog doen. Maar dan moet je dus leren wat Paulus ook heeft gedaan. In die tijd daarna ging hij hun vertellen aan de Joden die nog aards dachten met hun aards programma. Wacht even, God heeft iets bekendgemaakt. De verborgenheid van zijn wil, wat we net lazen. Hij heeft een plan op aarde, maar wacht even, ook in de hemel. En Israël is nu even onhold gezet, zeggen ze toch? Even tot stilstand gezet. Om straks, als wij natuurlijk opgenomen zijn, en dat dit allemaal gaat gebeuren, dan gaat het profeetisch programma met de toren eerst, en het koninkrijk gaat dan vervuld worden. En dan zal hij dus koning zijn, dan komt hij terug naar de aarde, en dan gaat hij daar regeren. Voor eeuwigheid. Dus ik ga het nou niet opschrijven, maar ik heb een keer voor mezelf een beetje te tekenen. Even kijken wat ik het heb liggen. Nou, ik zie het zo gaan niet liggen. Nou, dat komt dan zo meteen nog wel. Oh, hier. De komst van de Heer Jezus. Ja, je kan het zo natuurlijk niet zien. Maar hij is al een aantal keren naar beneden gekomen. Natuurlijk bij de geboorte is hij vlees geworden. Nou, toen is hij naar de hemel opgevaren. En toen is hij teruggekomen. Nou, de apostel Paulus. Ik heb het even over vanuit de derde hemel. Dat hij naar beneden gekomen is. En daarvoor was hij ook onderweg met Stefanus. Is hij weer teruggegaan. Maar daarna is hij aan Paulus verschenen. Op aarde. Want Saul, waarom vervolgt gij mij? Toen was hij daar. En Paulus heeft nog diverse openbaringen gehad met hem. Nou, dan weten wij. En dan komt hij daarna nog een keer naar beneden. Vanuit de derde hemel. Om zijn lichaam ons toe te vergaderen. En dan gaat hij weer terug. En dan komt hij aan het eind van de grote stukken, of daarna eigenlijk, komt hij weer naar beneden. Om dan oorlog te voeren en dan hier op die troon te gaan zitten. Nou, dat is dus dat aardse. Nou, we weten allemaal, Paulus spreekt ook over een koninkrijk. In zijn laatste brief zegt hij ook dat hij vertrouwt erop dat de Heere zal hem bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dus dat is plan A en plan B. Het is één plan, maar het zijn twee verschillende locaties. Eén in de hemel en één op de aarde. En daarom, als Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 spreekt over de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering, dan is dat dus, ja, ik wou zeggen plan B, omdat het geheim was, maar als je naar de volgorde kijkt, dan is het eigenlijk, zijn wij plan 1 eigenlijk. Omdat, doordat deze bedeling ertussen gekomen is en bekend is gemaakt, gaat hij eerst ons toevergaderen. Want er zijn meerdere toevergaderingen. Matthäus 24, volgens mij ben ik, maar het is natuurlijk al een paar weken geleden, dus daarom herhaal ik dit nog eventjes. Dan zegt hij duidelijk ook, duidelijk Paulus, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, dat is de komst in zijn totaliteit. Nou, we hebben gezien een aantal komsten die ik net liet zien. Nou ja, zien, je kon het niet helemaal zien. Ik kwam zelf mijn eigen handschrift niet soms niet ontcijferen, maar Jaap is goed met schema's maken, dus misschien kan Jaap dat een keer mooi op schema zetten. Maar Matthäus 24, vers 31. Kijk, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Nou, dat is dus wat we zien staan. En in het verleden heeft hij het vaker geprobeerd. Want je ziet hier de uitverkorenen, gaat hij, dat doet hij door zijn engelen. Als de grote verdrukking beëindigd is. En hij heeft het oordeel, hij heeft oorlog gevoerd. En dan gaan die Joden, de gelovigen, waar ze ook zitten, de vier winden. Nou, Urkers, Katwijkers, die weten precies waar de winden zijn, ja. Maar dat zijn alle hoeken van de aarde, ja. Dus overal waar ze zitten, de gelovigen, die gaat hij dan bijeen vergaderen. Zie je, dus dat is een komst van de Heer naar de aarde, om de gelovigen bijeen te vergaderen. Dus dat is niet onze bijeen vergadering. Want ja, in het verleden heb ik mezelf hier natuurlijk ook in gelezen. Ja, het is een toevergadering. Het is een toevergadering van gelovigen. Maar van wie? Van een kleine kudde, niet van het lichaam van Christus. Dus dan zie je, dat is dat plan wat helemaal niet onbekend was. En de Heer heeft het in het verleden vaker gedaan. Kijk, in 23 vers 37 heeft hij Israël vaak bijeen willen vergaderen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen, haar kiekers, bijeenvergaderd onder de vleugelen. En Galide hebt niet gewild, inderdaad, totdat Christus daar kwam. Ja, en ze hebben aan het kruis geslagen. Het volk in zijn totaliteit heeft nooit 100% de Heere gevolgd en gediend. Nee, integendeel, ze gingen vaak zelfs, ze waren soms nog erger als de heidenen. En toch heeft hij in het verleden, in Deuteronomie, laten we daarheen gaan, heeft hij de toevergadering geprofiteerd. Waar het mij om gaat is dat onze toevergadering absoluut verborgen was. Maar zoals er meerdere woorden in de Bijbel zijn, hebben ze niet altijd op dezelfde mensen betrekking. Genade bijvoorbeeld, of als je spreekt over gemeente. Paulus zegt, ik heb de gemeente vervolgd. Heeft hij het lichaam van Christus vervolgd? Wel nee, hij was de eerste van het lichaam van Christus. Dus hij heeft een andere gemeente vervolgd. Dat was de kleine kudde. Nou, hier ook met de toevergadering heb je ook zoiets. Dus Deuteronomium 30, vers 3. Nou, daar staat. Vers 2. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied. Gij en uw kinderen Israël, met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God, God van Israël, hè, toen, zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u, de Heer, uw God, u verstrooid had. Dat is voordat Israël het beloofde land ingaat. En je ziet hier al staan dat fout gaat. En dat ze dus eenmaal verstrooid zullen worden. Maar doet hij tegelijkertijd de belofte dat hij ze eenmaal zal hij ze ook allemaal uit al de volken vergaderen waarheen hij ze zal gaan verstrooien. Hier spreekt hij al in voltooid verleden tijd. Ja? Terwijl ze nog het land in moesten. Maar ja, God voorziet dat. Maar hij doet ook gelijk die belofte dat hij ze zal toevergaderen. Nou, kijk bij mij in Jeremia 23. Even doorbladeren. Dat gaat hij dus doen. Maar dat De profeten kijken ver vooruit. Jeremia 23, vers 37. Dat is helemaal niet goed. Oh, wacht. Ja, was even in de war. 23, vers 37. En dan zie je dat, als je goed leest, dat gaat hij doen na de toren. Na deze toren. Met de grote verdrukking. Aldus zult gij... nee. 23, vers 37. Dan heb ik dus weer eens een foutje gemaakt. Na de toren. Ik lees het maar even. 37. Aldus zult gij zeggen tot de profeet. Wat heeft u de Heer geantwoord en wat heeft de Heer gesproken? Nou, ik weet niet. Dat heb ik dus weer verkeerd opgeschreven. Nou. Nee. Ik weet niet hoe het daarbij komt, maar ik zie het niet staan. Nou, in ieder geval, het gaat erom, hij zal ze toevergaderen naar de toren, ja? Oké. Okay. Nou, wij weten dat met de opname in Thessalonicense, hij komt naar beneden met de stem van de aartsengel, ja, met een groep en een bezuin, en dan zal hij al de gelovigen tot zich vergaderen, de Heere tegemoet in de lucht. Ga mee naar Filippenzen 3, vers 20. Ik vind het mooi om deze tekst te lezen aan het begin van het nieuwe jaar weer, dat dat onze verwachting zal zijn in alle omstandigheden. En dat we ook dan de juiste toevergadering voor ogen hebben. Efeze, Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. Dat is die nu. Is. Niet zal zijn, eenmaal in de hemelen. Maar is. Dus ik ben in Christus. Ik ben reeds gezet in de hemel. Ik heb hemelse wetten. Dat zijn de brieven van apostel Paulus. Terwijl ik onder de aardse wetten in dit land leef. Ja? En mits, zolang ze niet tegen de Bijbel ingaan, dat ze mij willen dingen opleggen, dat ik dingen vanuit de Bijbel niet meer mag gehoorzamen, dan gaan die wetten daarboven, die hier staan. Want zij Gods dienares, dat is zo. Maar als ze gaan verbieden tegen God zelf in te gaan, dat kan natuurlijk niet. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dus ons vernederde, zonderde lichaam. Hij is naar de aarde gekomen, Filippenzen zegt het ook, en heeft hij zichzelf vernederd, vernietigd. En vernederd, gelijk aan een dienstknecht geworden, ja. En dat lichaam, dat wij dus hebben, dat vernederde lichaam, zal gelijkvormig worden aan zijn heerlijke lichaam. Hier spreken we heel duidelijk dus over de opstanding, ja. En de opname. Want dan zal hij ons opnemen, de Heere tegemoet. Nou, zoals Israël in het koninkrijk gaat, want daar gaat die toevergadering over. Die gaan dus door Christus, worden ze dat koninkrijk ingebracht. En we hebben gezien, het is eeuwig koninkrijk. Toch? Ja, dus als je daarin zit, en je bent gelovig, je gaat gelovig het koninkrijk in. Of heidenen worden in dat koninkrijk gelovig. Dan hebben ze altijd dat eeuwige leven, want ze zullen nooit meer uit dat koninkrijk gezet worden. Dat kan gewoon niet. Net zo min als wij ooit uit ons koninkrijk gezet kunnen worden. He, 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 vers 1. Daar spreken we ook over een eeuwig koninkrijk. En dan zie je dus, we hebben die twee fases gezien. Dat hij de toevergadering heeft van gelovigen op aarde. In dit geval hebben we het over de Joden die het koninkrijk ingaan. En daarna in tweede instantie de heidenen die dus Israël gezegend hebben. He, dat in Matthäus 25, dus op woensdagavond heb ik dat uitgebreid behandeld. Dus dan kan je nog, als je die gehoord hebt, kan je dat daar luisteren. En de andere fase, dat geheime plan om in Christus wederom terug te brengen, dat is 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten, ik hoop dat je het weet, ik weet dat jullie het weten, maar dat ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Dat vernederde lichaam wat we hebben. Dat wordt alleen maar minder. Als je ouder wordt, wordt het alleen maar minder. Dat merk ik ook met mijn lichaam en mijn knieën soms met mijn werk. Het wordt minder en minder. Maar wacht even, ik word gelijkvormig aan zijn heerlijke lichaam. Dat is dat aardshuis van deze tabernakel. En een tabernakel is een tent. Dat kan je verplaatsen, dus dit kan ik verplaatsen. Maar ik krijg een een huis in de hemel. Kijk, een gebouw van God hebben. Dus dat heb ik reeds, dat staat hier. Wij weten dat als dit gaat gebeuren. Als dus mijn aardse huis gebroken wordt. En ja, als ik de opname meemaak, dan krijg ik in een split second dat nieuwe lichaam. Maar als ik sterf, ja, dan wordt dat natuurlijk gebroken. Maar dan rechtstreeks zal ik met de Heer zijn. Dan heb ik een gebouw, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nou, wat op aarde is, dat is allemaal aards, zichtbaar. Hier is het eeuwig in de hemelen. Koninkrijk in de hemelen. Nou, dat zijn dus die twee fases waar we over spreken in 2 Thessalonicenzen 2. Gaan we mee naar Colossenzen 1 vers 13. Dan zie je het ook mooi staan. Dus als Paulus spreekt over zijn toekomst in 2 Thessalonicenzen 2. Zijn toekomst. En onze. Hè, dus en onze toevergadering. Ja, dan spreekt hij over dat aspect van de opname. De toevergadering. Maar de toekomst op zich. Dat is de totale komst naar beneden voor de heiligen. Zowel in het profetisch programma. Als in het verborgen programma. En daarom specificeert hij dat naar die Thessalonicenzen. Want hij zegt, jullie weten of dat ik dat tegen jullie gezegd heb. Ik heb juist, nou in die eerste brief dan, toen hij daar was, dat heeft hij dan ook opgeschreven, heeft hij juist gezegd, jullie zijn niet gesteld tot toren. Jullie worden juist daarvan verlust. Door de toevergadering, ja, 1 Thessalonicenzen 4. Dus ja, let op. Het is dus één benaming voor zijn komst die in tweeën uitgevoerd wordt. Met, daar zit ruimte tussen. Dus het is een vergadering van zijn kinderen, het koninkrijk in, zowel op aarde als in de hemel. Dus ja, dat vind ik wel mooi. Dus de ene komst, dat zal zijn Colossenzen 1 vers 13. Dat is al, geestelijk is dat gebeurd, ja. Maar dan gaan we dus, wat zeggen we, als iemand sterft, hij is thuis. Thuis, huis, een gebouw in de hemel. Eeuwig in de hemelen. Dat sluit ook elke andere leer uit. Wij zijn voor eeuwig in de hemelen. We gaan niet hier op aarde in het koninkrijk in. Nooit en ten nimmer niet. Dat is onze bestemming helemaal niet. Dan zou God tegen zijn eigen woord ingaan. Nee, reeds nu heeft hij dat gedaan en zometeen wordt het fysiek voltrokken bij de opname. Dus die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, is ook al gebeurd. Maar is de macht der duisternis, bestaat die niet meer? Ja, die is nog zeer zeker aanwezig. Maar ik weet, ik ben eruit getrokken. Ik ben uit zijn macht. Hij kan me niets meer doen. En overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dat is waarvan Paulus zegt, hemels koninkrijk. Het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Nou, dat is die afdeling die boven is. Dus wij worden, die toevergadering voor ons, dat is dat wij worden naar de hemel boven de aarde toevergaderd. Daar gaan wij heen. Dat is een koninkrijk in de hemel. Het andere aspect is, dan gaat hij dus hun vergaderen naar het koninkrijk hier, niet in de hemel, maar op aarde. Ook al spreekt hij in de evangelie het koninkrijk der hemelen. Ja, dat zal dan de hemel zijn op aarde. Eenmaal zal God ook op aarde komen wonen. Dus die derde hemel is dan ook inderdaad op aarde. Maar nu niet hoor. Dus ja, dat zijn de verschillen. Dan zie je ook dat koninkrijk, dat zal op aarde zijn. Nou ja, er zijn dus heel veel verschillen met die opname. Twee, zal ik even noemen. Er zijn er veel meer. Ik heb dat toen met Matthäus 24 al die punten al een keer toegelicht. Maar wat zegt 1 Thessalonicenzen 1 vers 10? Wie weet het uit zijn hoofd trouwens. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Nee? Niemand? 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dat, ja, precies. Kijk, alleen die weet dat, zie je dat? Nou, jullie kennen de tekst natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Ja. En ik weet hoe dat gaat. Als ik daar zit, denk ik ook, ja, zoon, dan is het een strikvraag. En zoon, dan zeg ik het fout, dat wil je ook weer niet. Maar ik weet dat jullie het allemaal weten. Natuurlijk, want dat is juist, dat is zo geweldig als je deze boodschap leert kennen, dat je dit weet. Er zijn er zoveel die denken, ik moet juist door die toren heen. Of die denken, we leven al in die tijd. Nee, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dat is wat we net lazen in Filippenzen 3 vers 20. dat wij worden gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dus als wij, we verwachten hem, inderdaad, welke hij uit de doden opgewekt, verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. De toekomende toorn. Dus die toorn waarvan Johannes de Doper al zei. Daar zei hij tegen die fariseërs. Wie heeft jullie, in het Engels staat warned, gewaarschuwd. Wie heeft naar jullie wijsgemaakt. Hoe komen jullie erbij om te denken dat jullie niet onder die toorn zullen komen? Je moet je laten dopen. Bekeren en laten dopen tot vergeving van zonde. En ze deden dat dus niet. Hè? Dus daarom dachten zij, nee, niet voor ons. Dat is die eigen gerechtigheid. Dus die is niet voor ons. Dat is voor die sloebers. Dat is voor die zondaar waar ze op neerkeken. Maar wij zijn verlost van de toekomende toorn. Een toorn die dus wel gaat komen. Dus wij leven nog in deze tijd. We denken de genade. Maar je ziet hier die pijl. Eenmaal is dat weg. Maar wij gaan daar niet in. Elk lid van het lichaam van Christus zal daar dus niet die toorn meemaken. Maar, dus de opname, daar zijn verschillende leerlingen over. Is die voor, tijdens of na de grote verdrukking? Voor. Ja, jullie zijn voorzichtig, maar het is voor de verdrukking. Absoluut, dat staat hier. Nou kijk, als je dan kijkt naar Matteüs 24, vers 39, dan zie je dat het daar juist na de toren is. Ja? Matteüs 24, vers 29. 24, vers 29, ja. Ik moet wel goed zeggen. Matteüs 24, vers 29. Nou, en terstond na de verdrukking die dagen. Welke dagen? Dat zijn die 7 dagen. 2 keer 3,5 jaar. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten in de hemel zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En zullen al de geslachten de aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Nou, als jij dus niet in Christus bent, hou je maar vast. Ja? Want dan zie je, de dag des Heren is de toren, ik weet het. Maar dan komt Christus zelf met zijn legers. En dan gaat hij dus hier in Israël, in het Midden-Oosten, gaat hij dus de boel schoonvegen, om het maar even zo te zeggen. Ja, dan gaat hij oorlog voeren tegen de antichrist en de zijnen. En het beest. Ja? Maar kijk, als dat gebeurd is, want je ziet hier ook, even kijken, na de verdrukking die dagen, dus als je kijkt ook in vers 21, zie je, als dan zo'n grote verdrukking wezen, die nog niet is geweest in het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. Dus een enorme, moeilijke, zware tijd, waar corona kinderspel mee is. Dat stelt helemaal niks voor daarbij vergeleken. Ja, ik wou meer over dingen daarover zeggen, maar ik ga niet zeggen. Ja, maar dan, en dan zie je, als dat gebeurd is, dan zal hij zijn engel uitzenden. En dan zie je met een bezuin vergroot geluid en zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Nou, uitverkorenen is ook zo'n woord in de Bijbel. Wij zijn uitverkorenen, maar de gelovige Joden in de kleine kudde, dat zijn ook uitverkorenen. Maar wat ik hiermee wil laten zien, dat je hebt dus een toevergadering van de gelovigen hier, wij voor de toren en na de toren. Dus houd dat gescheiden, dus snap je wel hoe blij en dankbaar je mag zijn dat je het woord en waarde recht weet te snijden. Want je weet onderscheid te maken tussen die toekomsten, de toevergaderingen. Ja? Dus, en daarom is, als we terug naar 2 Thessalonicenzen 2 gaan. Ik weet nog wel, ik zeg het vaker, en als je ouder wordt ga je misschien ook wel in herhaling vervallen. Maar een broer in Sassenheim heb ik toen ook deze boodschap verteld. En ja, die was helemaal blij. Want die dacht dus inderdaad, Matteüs 24. Ja, dus als je het over de komst van de Heer Jezus had, ja, daar zag je natuurlijk niet naar uit. Ja, wel dat hij komt, maar niet wat eraan vooraf gaat. Want dat lees je natuurlijk in Openbaring in Matteüs 24. Dan lees je het allemaal. Dus daar zie je absoluut niet naar uit. Maar wij zien er wel naar uit. Voor ons is de dag van Christus niet iets om van geschrikt van te worden. Want dan zie je deze hele lijst. Nou, voor mij, dan zeg ik nu, heren, aan een minuut, kom maar direct. Begin van het nieuwe jaar, dat hij komt. Dus ja, daarom, kan de dag van Christus in vers 2, kan dat nooit dit zijn? Want, vorige keer heb ik het volgens mij ook gezegd, wie wordt hier nou verschrikt van? Wie zal hier bewogen van verstand van worden hier? Helemaal niet. Je hart gaat sneller kloppen, niet van angst, maar van blijdschap. Dat je denkt, wauw, gaan wij dat meemaken? Ja, wij gaan dat meemaken. En ook iedereen die in het lichaam van Christus zit en daar niet in gelooft, gaat dit meemaken. Dus het gaat er ook niet om of je in de opname gelooft. De voorwaarde is, in Thessalonicenzen, is dat je gelooft dat Christus stierf voor je zonden is opgestaan. En dan krijg je fase 2. God wil dat alle mensen zalig worden, maar dan krijg je de tweede fase. En dan tot kennis van de waarheid komt. En dat is natuurlijk niet iedereen. Meestal niet. En sommigen gedeeltelijk. Want toen ik gelovig werd, toen heb ik wel mijn lichtje opgestoken op allerlei gebieden. En dan zie je maar, het is maar naar welke leer je getrokken wordt, of die jou het eerste spreekt, of ja, weet ik veel, waar je terechtkomt, onder welke leer val je. En ik was al gauw gelukkig bij de Schofield. Ik weet niet of degene van jullie de naam iets zeggen. Schofield is een hele bekende leraar. Je hebt ook de Schofield Bijbel met allemaal aantekeningen. Die wordt ook bij de genade gelovigen in Amerika heel veel gebruikt. Maar rechtsnijden, dat deed hij niet. De vergadering, hè, waar Jaap ook zal. Jij hebt natuurlijk ook in de opname geloofd. Ja, dat was de leer van de vergadering der gelovigen, de evangelisch over het algemeen. Maar dan kan je nog verschil krijgen met, in het Engels zeggen ze de mid-trip, pre-trip, en de tribulation, dus voor de verdrukking, de tijdens of daarna. Nou, ik wist gelukkig wel, dat is voor de grote verdrukking. Dus dan heb je wel een gedeelte van die verborgenheid, nou, dan is kennis van de waarheid. Maar niet compleet. Dat is alleen als je het woord de waarheid recht snijdt. En dan, ja, dan krijg je dit eigenlijk, dit is de Bijbel, wat in schema gezet is. En dan kan je dus dat mooi. Dus ja, bij die andere leerlingen, bijvoorbeeld, de bedenkende genade, hier zie je Petrus staan, met Handelingen 2, dan is dat gele gedeelte, hè, is naar hier toe verschoven. Dat schema had jij, hè, panorama. Hè? Panorama van de Bijbel, dat had ik ook, ja. En dat vond ik geweldig, joh. Dat is prachtig. Zo goed in beeld gebracht. Larkin is ook een hele grote in Amerika. Ik heb zo'n dik boek. Zo groot. Vol met tekeningen. Prachtig. Je kan het gebruiken, maar sneed niet altijd recht. Weet je wel? Dus je moet altijd attent blijven. Ik noem wel eens de staatvertaling met kanttekeningen. Maar dat waren wel reformatorische, ja, vertalen van de gereformeerde leer. Ja? Ik heb nou die Bijbel met aantekeningen. Dan heb je alle formulieren. Soms blader ik eens even door, weet je wel. Maar dat was hun overtuiging. Gelukkig hebben ze het allemaal letterlijk vertaald. Want de vrezen voor God en zijn woord was hoog. We willen het zo letterlijk mogelijk. We willen het vertalen. Het is zijn woord en daar doen we niets aan af. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Maar goed, wij maken dus, dat kunnen dat, dus dat verschil maken. Maar dat komt nu omdat je dus Paulus, de hele raad van Paulus volgt. En dan kan er maar één conclusie zijn. Dat wij zijn gered van de toekomende toren. En de dag van Christus, daar zal ik niet bang voor zijn. Maar wat is dan de dag van Christus in vers 2? Dat is dan belangrijk om te weten, ja. Het kan nooit opname zijn. Het is een resultaat bij de Thessalonicenzen van een verkeerde lering in verband met de dag des Heren. Want daar moet je wel bang voor zijn. Wee degene die die dag begeren. Dat zal een verschrikkelijke tijd zijn. Weet je, het gevolg als je vers 2 zou leren de dag van Christus aanstaande, dus dat dit soort dingen allemaal wat je hier ziet, met de toren ziet gebeuren, dat we dat mee zouden maken. Maar als je leert dat wij dus dat mee gaan maken, hè, dit, na de opname, dit gedeelte, de toorn en zo, de antichrist, ga mee naar 2 Timotheus 2, vers 14. Kijk, je kan de hele Bijbel natuurlijk leren in gemeenten, leer de hele Bijbel. Wij leren ook de hele Bijbel. Door de week ben ik met Matthäus bezig. Maar niet zomaar de hele Bijbel. Het is wel volgens een bepaalde perspectief. Dat wil zeggen vanuit de brieven van apostel Paulus. Vanuit zijn leer kan je niet de hele Bijbel gaan uitleggen en leren. Dus ja, ga lekker de hele Bijbel lezen, geen probleem. Maar let op, hè. Want kijk, als je dus in een leer zit en die zegt, ja, wij gaan dat meemaken, die dag des Heren, want daar ben je verschrikt voor. Dan zeg je daarmee ook iets anders, namelijk dat de opname, dat de opstanding, deze reeds geschied is. Kijk, 2 Timotheus 2 vers 14. Breng deze dingen in gedachtenis. En betuig voor de Heren dat zij geen woordenstrijd voeren, het wel tot geen nut is dan tot verkering der toehoorders. Dus verkering, dus dat je de verkeerde kant opgaat. Met een verkeerde leer krijg je ook verkeerd geloof. En dan ga je de toehoorders ook verkeren. Ja? Zoals ik in het verleden ook. Ja, het was misschien wel oprecht en goed bedoeld. Maar ik zat wel aan de verkeerde kant. En gedeeltelijk zat ik goed. Maar ik had zoveel abonnementen. Ik had misschien ook wel op een gegeven moment dat ik dacht, misschien, nou, ik ga de reformatorische kant op. Nou, dan had ik helemaal de verkeerde kant op gegaan. Maar ja, dan was ik wel kindergedoopt al. Dus dan had ik dat niet meer hoeven te doen, want dat ben ik namelijk. Maar ik was toen aan de andere kant, toen wou ik me laten dopen met water, ja. Verkering van toehoorders. En hier ook. Breng deze dingen in gedachten. Is wat dan? Nou, let op. Hij zegt, hoe ga je dat doen dan? Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Nou, die tekst kennen we natuurlijk heel goed, hè. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Zuster Paula uit Den Haag, die heeft het altijd over het recht gesneden woord. En dat is het ook. Je moet het recht snijden. Dat wil zeggen, ja, niet alleen maar rechte. De MRG zegt rechte voor, hè. Je moet op de goede manier met de Bijbel omgaan. Dat moet je zeker, ja. Zie het als Gods woord. Het is Gods woord. Ja? Heb er respect voor. De vrees des Heren, het zijn zijn woorden. Ja? Dus ik buig ervoor. Maar ik moet het hele woord wel recht snijden. Dat wil zeggen, op de juiste manier. Dus je hebt iets wat is. Je hebt dingen die zijn krom. En je hebt verdraaid. Verkeerd of niet terecht. Je hebt rechte mensen. Je hebt oprechte mensen. En onoprechte mensen. Dus recht is ook, hier in dit geval, recht snijden, dat je het op de juiste manier gaat verdelen. Daar gaat het om. Kijk, je weet zelf al, als je een taart hebt, nou ja, dan ga je een stukje snijden. En dan probeer je natuurlijk overal precies de goede stukjes. Groot allemaal. Zeker aan kinderen, want die kijken natuurlijk allemaal, die willen de grootste hebben. Ja? Maar daar praten we niet over. Het gaat erom dat die hele taart, dat je dat zo weet te verdelen, dat je een stuk eruit krijgt, dat is voor mij. En het andere, dat is voor Israël. Dat is het recht snijden. Kijk, dus, en dan ben je ook een arbeider. Dus je kan heel veel dingen voor de Heren doen, heel hard rennen en allerlei dingen doen. En met een oprecht hart. Maar toch ben je dan niet beproefd. Omdat je hebt het niet recht gesneden. Je haalt dingen. Ja, dit gele gedeelte bijvoorbeeld is dan weg. Dan laat je het hier beginnen. Of misschien wel hier. Ja, eigenlijk zegt men wel. De gemeente begint bijvoorbeeld bij Petrus bij handelingen 2. Maar daarna gaan ze eigenlijk. Dat had ik ook. Ga ik allemaal in de evangelie verder lezen. Wat de Heer Jezus over mij zegt. Dus eigenlijk zeggen ze. Begint eigenlijk helemaal daarom. En sommigen lezen ook. In mijn Bijbel staat soms boven. Een opschrift. Dat is dan van de vertalers. Isaiah 60 geloof ik dat het is. De heerlijkheid der kerk staat er dan. Dat staat niet in de Bijbel hoor, in het origineel. Nee, dat staat er absoluut niet. Dus dan zie je dus, dat is dan vanwege die verbondsleer. Dan zien ze dus zelfs de gemeente ook in het Oude Testament. Maar Abraham heeft nooit iets geweten van de Heer Jezus Christus. Hij geloofde God op zijn woord. Dat deed hij en daardoor werd hij gerechtvaardigd. En in deze tijd had hij gewoon geloofd wat de apostel Paulus zei. Dat is het. Geloof God op zijn woord. Nou, als je dus dit gaat. Dus dat moet je doen. Het woord en waarheid recht snijden. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten gelijk de kanker onder welke is Hymenese Philetus. Dus dat woord, dat wil zeggen wat zij zeggen. Waardoor dus de toehoorders. In dit geval zijn jullie de toehoorders. Ga je dus hun verkeren. Ga je ze op het verkeerde spoor zetten met een verkeerde leer. Hun woord, dus wat zij leren. En weet je hoe dat gaat? Het zal voorteten gelijk de kanker. Dus net zoals een appel, een rotte appel in een kistje appelen. En weet je, die steekt de rest aan. Het zuurdeesemverhaal. Dus daarom Stel u daartegen. Dus daarom, dat is ook voor dit jaar weer belangrijk met de gemeente, dat we deze houding hebben in verband met de gezonde leer. Hier staan we voor, komen bij elkaar, hier wordt Gods woord rechtgesneden verkondigd. En niets anders. Maar daar moet je waakzaam blijven, want kijk, hij zegt zelfs, zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Dus het is zelfs goddeloos gepraat eigenlijk. Als je afwijkt van dit, ja, dan worden het praatjes, wordt het leeg, inhoudsloos, geklets eigenlijk. Ja, ik zeg het eigenlijk misschien niet helemaal netjes, maar ja, dat is zo, want het snijdt geen hout, zeggen we dan. Waarom niet? Omdat je het vertelt. Een ander leer. En dan kijk, die van de waarheid zijn afgeweken. En daar moet je recht snijden. Zeggende, dat is dus hun woord zal voorteten als de kanker. Wat zij vertellen, ze zeggen dingen. Ze zijn van de waarheid afgeweken. De hele Bijbel is de waarheid. Maar als je die recht snijdt. En je gaat naar de toevergadering hier bijvoorbeeld. Dan ben je van de waarheid afgeweken. Terwijl dat wel een waarheid is. Maar niet voor de bedeling der genade waarin wij leven. Kijk, zeggende dat de opstanding al reden geschied is. En dan krijg je het. En verkeren sommigen geloof. Sommigen zullen wel blijven staan. Nee. Wij snijden, die snijden voor de waarheid recht. Dus die komen ook met de tekst 1 Thessalonicenzen 1:10. Wij zijn niet gesteld tot toren. En dat betekent, dat is het lichaam van Christus nog steeds hier op aarde. En is die opstanding dus nog steeds niet geschied. Maar als jij zegt, de opstanding is reeds geschied, of de dag van Christus, de dag des Heren, de toekomst hier, gaan wij meemaken, dan zeg je dat onze opstanding, van het lichaam van Christus, reeds geschied is. Nou, is dat een verkeerde leer of niet? Absoluut. Is een verkeerde leer, en die komt zo uit de koker van Satan, want die wil niks lievers. Dus 2 Thessalonicenzen 2... En dan gaan we de volgende keer, gaan we 2 Thessalonicenzen 2, ga ik die versen daarna even met jullie doornemen. Maar de dag van Christus heeft, omdat men die het weten van, denk ik, wacht even, de dag van Christus, dat is toch allemaal goed. Paulus spreekt over de dag van Christus, positief. Dus ja, de dag van Christus, hier staat er, ja, ze worden bewogen van verstand en verschrikt. Dus ja, dat zal dan wel niet goed zijn. Dat gaan we veranderen. Nou, Marie heeft een mooie Bijbel voor me meegenomen, hartstikke lief. Dat was de NBV 21, hè? En die is inmiddels uitgekomen. Ik weet nog, de NBV, nou, hoeveel jaar is dat geleden, 15 of 20, die nam koningin Beatrix toen in ontvangst. En nu heb je de NBV 21. Dus hij was schijnbaar toch nog niet goed vertaald. En we toetsen het aan de grondtekst, stond erbij. Nou, ga maar lezen. Dag van Christus staat er niet, hoor. In die Bijbel. Het boek niet. De Telos-vertaling. Hè, van de vergadering der geloven. De Telos. De NBG-vertaling niet. De NBV niet. De NBV 21 niet. Groot Nieuwsbijbel niet. Alle andere vertalingen veranderen het in de dag van de Heren of de dag des Heren. Want daar zou je verschrikt van worden. Nou, ik ben niet van de grondtekst. Ik heb hem wel. En ik kan er zo kijken. Maar er staat gewoon Christus. Staat gewoon, je kan het allemaal checken, staat gewoon Christus. Dus waarom wordt het veranderd? Nou, dat is nou theologie. Dat is nou, als je het woord en waard niet recht snijdt, dan ga je met je eigen verstand, je eigen wijsheid, ga jij het veranderen. Naar jouw idee, jouw overtuiging, jouw leer, daar moet de Bijbel aan kloppend gemaakt worden. Terwijl het andersom is. Mijn gedachten moeten kloppend gemaakt worden. He? De zin van Christus. En zij draaien het om. Ze hebben het allemaal veranderd. En het heeft allemaal te maken omdat ze 2 Thessalonicenzen, 2 Timotheus 2 vers 15 niet toepassen. Nou, afsluitend. Paulus zegt dan ook vers 3. En als je die versen daarna kijkt. Dit gaat allemaal aan die dag van Christus vooraf. Ik vond het vroeger ook een hele moeilijke. Hoe ga ik dat nou precies uitleggen? De dag van Christus. En dan las ik natuurlijk in vers 6 en 7. Dat gaat over ons. En de bedenkende genade. Wij houden die dag tegen. Klopt. Maar aan de andere kant zegt hij ook. Ja, maar de afval, vers 3, moet eerst komen. De meeste zonde. De zoon des verderfs. De antichrist. Die moeten allemaal nog komen, zegt hij. Totdat de dag van Christus aanbreekt. Dus dat is wel iets om bang voor te zijn. Dan denk je, oh. Dus dat kom je in de knoop. Maar de dag van Christus is de Paulinische uitdrukking voor de dag des Heren. Want de dag des Heren, daar gaan volgende week ga ik er verder uitleggen. Maar het Oude Testament, de profeten, Johannes, spreken allemaal over de dag des Heren vanuit profetisch perspectief. En dan heb je het alleen maar over de aarde. Was dat niet bekend? We begonnen met Efeze 1 vers 10. Alles wat in de hemel is en wat op de aarde is. Maar wat in de hemel is, dat was toch verborgen? Precies. Dus de dag des Heren kon nooit in het Oude Testament staan. De Heer Jezus spreekt ook niet over het. Het staat er wel, maar niet voor in de hemel. Want wij weten door Paulus dat er ook nog wat in de hemel is. Wat, ja, waar vijandschap vernietigd moet worden en die uit de hemel geworpen zullen worden. Dat weten wij. Dus dat is in zijn totaliteit. En daarom is Paulus de enige die dat noemt. De dag van Christus. Want dat is ook dat wat in de hemel is. Dat ook daar zijn dag. Dat ook Christus daar verheven zal zijn. En zijn engelenscharen. Het daar gaat opruimen. Dat hoeven wij niet te doen. En op aarde ook. En dan krijg je dus de volgorde. Eerst daar. En dan op aarde. En dan krijg je uiteindelijk nieuw hemel, nieuw aarde. Maar goed, dan gaan we de volgende keer in. Verder in dit hoofdstuk een aantal dingen eventjes nader beschouwen. Om dat goed in ons hoofd te krijgen. Maar dan ga je ook begrijpen dat deze één dag waar Paulus over spreekt niet deze dag is. Wie weet komt hij vandaag nog. Hè? Vader, wil u danken, Vader, dat uw woord helder en duidelijk is. En soms moeten we diep graven, dat is zo. Maar dat is ook wat u wil. Het staat niet allemaal pand klaar zo voor ons. Nee, we graven in de Bijbel, tekst met tekst vergelijken. En dan ook doordat het woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen, Vader. Dan kunnen we ook zien wat u zegt in uw woord. En vooral door het recht te snijden, Vader, dan komen we er altijd uit. En we danken u daarvoor. Dat geeft ons alleen maar heel veel rust, stabiliteit en ook blijdschap in ons leven, in de inwendige mens. En daar dank u ook voor, in Christus' naam. Amen.